Geliefde gemeente, overdenken wij deze avond, zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 41. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En het antwoord luidt, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Schrijven wij hierboven licht over ons leven. Uiteraard laten alle geboden licht over ons leven schijnen. En maken alle geboden onze duisternis openbaar. Indien wij mogen luisteren naar Gods gebod. Dat we dan toch hierboven schrijven licht over ons leven, duidt alreeds enigermate aan welk een belangrijke plaats dat zevende gebod inneemt onder de geboden. En dan niet in de zin, zoals zo menigmaal gebeurt, dat het kan lijken alsof er eigenlijk maar één zonde is, en dat is dan de zonde tegen het zevende gebod, en aan al het andere gaat men maar oppervlakkig voorbij, waarbij men de gedachte oproept dat de zonde zich altijd bevindt op het vlak van het zedelijk, van het seksuele leven van de mensen. En dat is niet waar in die zin, want wij hebben niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden. Waarom we dan toch kozen voor licht over ons leven, dat heeft als achtergrond, wij spreken over ons huwelijksleven. En dat huwelijk kan zo'n grote en belangrijke plaats in het leven innemen. Het is wel eens genoemd een bloem uit het verloren paradijs. Het is ook wel eens genoemd het voorportaal van de hel. Het spreekwoord zegt, het bederf van het beste wordt het slechtste. Al die dingen zou je in dit verband kunnen bijbrengen om aan te duiden hoe dit gebod ons hele leven raakt. Ik denk hierbij aan, ja, een kleine illustratie zo. Ik zou het toch willen noemen een beeld, een karakteristiek van Het huwelijk. Een oudere dame mij vertelde van haar zieke man. Wist zelf niet hoe ziek dat hij was. Maar als ze op bed lagen, dan hielden ze altijd elkaars hand vast. En op een keer kneep hij een beetje in de hand van zijn vrouw en zei: vrouw, ik zal spoedig heen gaan. Toen voelde die man de nadering van de dood. Waar het mij om ging, is dit. Die twee handen van die man en van die vrouw. Die ook in de slaap elkaar vasthielden. Wat is daarin een rijkdom van het leven. Dat deze twee één zullen zijn tot één vlees. U zegt misschien ja, maar het is wel ideaal getekend. Och, dat kan best waar zijn. Maar het is anderzijds Gods genade als er iets op zulke wijze van het huwelijk beleefd mag worden. Dat twee mensen tot één mogen zijn. Het zevende gebod zegt: gij zult niet echt breken. Wat betekent dat echt? Echt betekent een wettige, door de wet bepaalde verhouding. Echt betekent een ware, op het woord berustende situatie, verhouding, verbond, verband. Echt breken, dat betekent die wettige verhouding, die echt verhouding, verbreken, kapot maken. God zelf heeft de echt vereniging ingesteld in het paradijs. Dat is haar wettige achtergrond, dat het huwelijk door God zelf is ingesteld. Al had je toen nog geen ambtenaren van de burgerlijke stand, die waren toen niet nodig ook, in het paradijs. God zelf stond erachter. Het heeft hem niet goed gedacht dat de mens alleen zou zijn. En die mens heeft als een gave van God de medemens gekregen. En in het huwelijk wel heel bijzonder de vrouw gekregen. Adam heeft verrast en blijde uitgeroepen: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, want zij is uit de man genomen. Dat genomen zijn uit de man vormt ook enigszins de verklaring dat man en vrouw bij elkaar horen. Dat zij de eenheid zoeken als twee schelpen aan elkaar verbonden zijn. En omdat dat huwelijk nu van God zo ingesteld is, dat deze twee één zouden zijn en zo elkaar zouden zoeken, dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten. Het huis waar hij de jeugd heeft doorgebracht. Het huis waar zoveel tedere herinneringen liggen, zoveel banden zijn geweest tussen vader, moeder, kinderen. Dat deze man dat ouderlijk huis zal verlaten, afstand nemen van dat veilige nest, en dat hij zijn vrouw zal aanhangen. Dat is toch geen kleinigheid? Dat is eigenlijk iets diep ingrijpends. Dat een twijg van een stam wordt afgehaald en elders geplant. Niet dat dan het gebod ophoudt: gij zult uw ouders nederig eren, zeker niet. Maar toch wel dat er een diep ingrijpende verandering plaatsvindt voor die jonge man en uiteraard ook voor die jonge vrouw, als zij samen verder door het leven gaan. Dat huwelijk is door God ingesteld en na de val door God opnieuw gegeven. Door de zonde werd het huwelijk ontbonden. Door de zonde merk je dat die twee niet langer één vlees zijn. En dan onder dat één vlees moet je echt niet denken alleen aan een bepaald onderdeel van het huwelijk. De gemeenschap. Maar met dat één vlees moet je die twee levens in zijn totaliteit zien, in de allerinnigste verbinding. Als de zonde komt, merk je dat die eenheid gruwelijk wordt verstoord. De man neemt afstand van zijn vrouw, geeft de vrouw en eigenlijk God de schuld van de zonde. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven en ik heb gegeven. En de vrouw zoekt de schuld bij de slang, die heeft mij verleid. Daar zie je in principe de ontbinding van het huwelijk. Want als je erover nadenkt, dan zeg je: wat afschuwelijk is dat. Die twee mensen, de vrouw uit de man genomen en bij elkaar gebracht, die verwijten God en elkaar van het ongeluk dat over ze gekomen is, van het oordeel, beter gezegd, dat over ze gekomen is. En dan is de liefde, wat wij wel eens plegen te noemen, een klein beetje aanvechtbaar misschien, maar de natuurlijke liefde, die is kapot. Dan blijkt dat door de zonde de mens niet teruggeworpen wordt op God, ook niet teruggeworpen wordt op zijn wederhelft, maar teruggeworpen wordt in de eenzaamheid van zichzelf, ook in het egoïsme van zichzelf. Hij denkt niet aan de ander. Hij wil niet samen het hoofd buigen onder het oordeel. Hij wil niet samen met de geliefde ondergaan onder het recht van God. Maar hij wil zelfs rustig ten koste van die allernaaste, de vrouw, wil hij proberen zelf het vege lijf te redden. Hij laat die ander vallen. En dat is het verschrikkelijkste wat je in kunt denken. Elkaar laten vallen. De schuld op de ander werpen. Daar zie je uit. Jonge mensen, luister ook goed. Wij denken vaak dat de natuurlijke liefde een zaak is die wij bezitten. Die heb je voor iemand of niet. En toch is dat ook niet waar. Want die liefde van jongen tot meisje, van man tot vrouw, is een gave van God. Die hebben wij niet van onszelf. Zoals we eigenlijk zijn, dat kun je merken als de mensen gezondigd hebben. Die laten elkaar vallen, omdat ze God hebben laten varen. En als wij God laten varen, dan laten we ook de naaste vallen. Dat is in principe de kern van alle ongeluk in het huwelijk. Van alle nood in het huwelijk. Van de verwoesting die in het huwelijk gekomen is. Dat is daar nou, daar is nu de oorzaak, in het paradijs. Ik veeg alles weg. Vrouw, eventueel kind, alles. Om mijzelf te handhaven. En om zelf ertussen uit te komen. Uit het rechtvaardig oordeel van God. Dat huwelijk, dat ontbonden was, wordt door God weer verbonden. En dan krijgen we direct te maken met het christelijk huwelijk. Ik durf niet te zeggen dat er buiten de christenen geen mensen zijn met een goed huwelijk, of dat er onder de christenen alleen maar mensen zijn met een goed huwelijk. Dat zeg ik niet. Maar het gaat in de Bijbel en in de catechismus, gaat het bij uitstek om het christelijk huwelijk. Waarom? Omdat de achtergrond van het woord van God en van de catechismus is: trek geen ander juk aan met de ongelovigen. Want dat is eigenlijk ook echt breuk. Eigenlijk is het ander juk met de ongelovigen een echt breuk. Dat huwelijk wordt door God verbonden, zei ik. Hoe? Door de belofte van zijn genade. Door de kracht van de Heilige Geest. Door het eeuwig blijvende woord voegt God deze zondaar Adam en deze zondares Maninne Hij voegt ze weer bij elkaar. Maar dan onder het licht, onder de hemel van zijn belofte. Dat midden in de bedreiging en het oordeel dat over de mensen gekomen is, dat God nochtans zijn genade belooft te schenken. En die vernieuwer van het huwelijk, die heler, eenmaal zal doen komen om de duivelse macht van de zonde te verbreken en het oordeel Gods over de zonde te dragen. In dat licht wordt dat ontbonden huwelijk van Adam en Maninne weer verbonden. En dat blijkt als Adam zijn vrouw noemt Eva, moeder van de levende. En vaak heb ik getracht mij voor te stellen hoe dat geweest is. Zo lang geleden. Maar wij kunnen het ons niet goed voorstellen. Als je van het leven in de dood gevallen bent, in de scheiding, de echtscheiding, het breken van de wettige verbinding en vereniging, en om dan toch weer door God bij elkaar teruggebracht te worden in het licht van de belofte en van zijn gunst, dan denk ik dat midden in de bitterheid van het leed en van de scherven die wij teweeggebracht hebben, en daar zie je weer de verbinding door God van het huwelijk, dat Adam zijn vrouw niet van zich heeft afgestoten, maar dat hij die vrouw heeft omhelst. En dat hij haar tranen heeft gedroogd. En dat hij haar opnieuw heeft beloofd samen verder te gaan. Al zal dat samen verder gaan dan een bedreigde verhouding zijn. Een verhouding waarin ze allebei hebben ingeleefd wat het zeggen wil zondaar te zijn. Toch door God samengebracht. Toch samen verder. Met alle gemopper en alle tegenheden die het leven en het huwelijksleven eigen zijn, toch samen. En hij heeft haar die mooie, die erenaam zou je gegeven, die genadige naam, moeder van de levende, dat hoewel zij zich bewust waren geworden in hun naaktheid, dat zij van nu voortaan moeders waren van de dood en vaders, dat ze door het allerheiligst geloof de belofte van God hebben omhelst. Dat hoe, dat wisten ze ook niet, maar dat God in die doodstroom het leven zou willen openbaren en de gerechtigheid aan het licht zou willen brengen. Zo heeft de Heere die twee mensen weer aan elkaar verbonden. En toch, deze verbinding, die heb ik, zoals ik reeds zei, die is onderworpen aan een legio bedreigingen en gevaren. Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. Want van nu voortaan zijn het geen twee heilige en volmaakte mensen die verder gaan, maar het zijn zondaar en zondaressen. En je voelt wel aan dat de duivel ook alles in het werk zal stellen om iedere vorm van eenheid te breken. En om juist in het huwelijk die twee mensen van elkaar te verwijderen. Dat moeten wij weten en horen, opdat wij zouden verstaan dat het in ieder huwelijk, in iedere echtvereniging, niet vanzelf maar goed gaat en goed is, maar dat wij daarbij voortdurend nodig hebben de leiding en de lering van het woord en van de Heilige Geest. Nu is het goede huwelijk geen vanzelfsprekendheid meer. Maar het huwelijk, het christelijk huwelijk dat goed is, dat is een wonder van Gods genade. Is een afschaduwing van het huwelijk van Christus en zijn gemeente. Dat is hoog. Daarom is het huwelijk ook, ondanks al onze platvloersheid, is het huwelijk toch zo hoog. Want let er wel op. Het huwelijk is in onze zin, zoals wij dat op aarde mogen hebben, niet eeuwig. Want in de hemel zal er niet ten huwelijk worden gegeven enzovoorts. Daar is geen man of vrouw in die zin, want ze zullen zijn als de engelen in de hemel, zegt de Heer Jezus. Maar dat neemt niet weg dat in het christelijk huwelijk toch een stukje, al is het nog zo klein, van de redding, eeuwige leven zou ik willen zeggen, openbaar komt in het huwelijk. Al houdt dat huwelijk als zodanig tussen die twee mensen een keer op, totdat de dood ontscheidt, maar er is iets in van het eeuwige leven. Immers bouwt God juist in dat christelijk huwelijk niet op wat wij hebben afgebroken. Wij die ten eenenmale ongeschikt geworden zijn tot waarachtige gemeenschap. Wij die de gemeenschap hebben uitgehold tot een daad. Tot een daad zonder meer. Dat de jongen het meisje neemt. Wij die zo diep gezonken zijn dat we een onderdeel, al is het een belangrijk onderdeel van het huwelijk, de huwelijksgemeenschap. Wij die dat noemen, in deze moderne tijd tenminste, liefde, aan liefde doen. Maar dat betekent dan alleen maar aan liefde doen en liefde bedrijven, dat betekent dan alleen maar elkaar gebruiken. Dat betekent het. Zo is de devaluatie, de neergang, de ontbinding van het huwelijk. Daarom laat God vandaag voor mij en u, mensen in nood, zondaar, laat hij dat zevende gebod zo scherp ons voorhouden, opdat wij zouden inkeren tot de werkelijke bedoeling en de betekenis, de gemeenschap. En juist als dan dat woord gemeenschap het totale leven eigenlijk omvat van twee mensen, is er dan niet sprake van een wonder dat de mens die op zichzelf teruggeworpen is, de mens die een egoïst geworden is door de zonde, de mens die alleen maar zoekt de bevrediging van zijn eigen begeerte en lust, is het dan geen wonder dat tijd en eeuwigheid omvat, als er hier in beginsel sprake mag zijn van gemeenschap tussen twee mensen. In die zin zou je dan ook mogen zeggen, het huwelijk houdt niet op met de dood. Alleen een bepaalde vorm van gemeenschap in de tijd van twee mensen, die vorm, die houdt op. Maar het wezen is eeuwig, dat blijft. Want dat zal zijn hoogtepunt vinden in de gemeenschap met God drieënig. En dan zal er ook de gemeenschap zijn van eeuwige liefde met elkaar, met al Gods verlosten, met al Gods kinderen. Daarom begon ik met dat simpele verhaaltje, die man en die vrouw, die gewend waren om ook in hun slaap elkaars hand vast te houden. Wat diep ontroerend is dat, diep ingrijpend. Hoe is het mogelijk dat mensen die zichzelf de dood hebben aangedaan en elkaar ten dode toe benauwen, dat God weer bij elkaar brengt door de tranen, door de zonde, door de gebreken, door alles heen, die twee zullen tot één vlees zijn. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Wat een wonder. Als je nou de geschiedenis van het huwelijk leest in het woord van God, dan merk je ook die ontbindende kracht van de zonde. Vreselijk. Van Lamech. De eerste die twee vrouwen erop nahoudt. Ada en Zilla. En die vrouwen imponeert. Niet door zijn liefde. Niet door zijn liefde. Maar die brult en zingt zijn wraaklied. Hoor gij vrouwen van Lamech. Ik sloeg wel een man dood om een buil. En een jongen om een wonde. Die Kain slaat zal gewroken worden, zeven, maar die Lamech slaat, die is nergens meer. Wat zie je daar nu? Daar is het niet de liefde. Maar je zou zeggen, daar is het het mannetjesbeest dat zijn vuisten balt en dat bezit heeft genomen
van twee vrouwen. Vrouwen die hij kan laten sidderen onder zijn wraakwoorden. En die hij kan gebruiken waar hij wil. Daar zie je de ontaarding van het huwelijk en de ontwaarding. En verder, ik vat een heleboel dingen zo op die we elkaar noemen. Moet eens kijken, in de tijd voor de zondvloed, daar lees je dat de mensen uit het geslacht van Set, van Enos, dat die mensen bij het woord van God leefde. Zij begonnen de naam des Heren aan te roepen. Waarom? Om hulp. Om bijstand. Om ontferming. Ontferming in het leven. In het huwelijksleven. Maar de tijd ging verder. De verse indrukken slijten uit. In Kain's geslacht staat de ontwikkeling ook niet stil. Je kan lezen in en achter de woorden dat in Kain's geslacht een bijzondere nadruk wordt gelegd op de schoonheid. Op zichzelf niet erg. Nee. Schoonheid is een gave van God. Schoonheid kan er zijn op allerlei gebied. Van kunst en wetenschap. Maar die schoonheid die kan ook geëxploiteerd worden. Gebruikt worden tot een bepaald doel. Die schoonheid kan zo geaccentueerd worden dat het middel wordt om de ander te vangen en te binden in het net, in de roes. En dan lees je dat de kinderen van God, zo worden ze nog genoemd, de zonen Gods. Dat wil zeggen, dat geslacht waarin de naam des Heren nog werd aangeroepen. Die zagen de kinderen der mensen aan dat ze schoon waren. Een naam, Naema, drukt het al uit. De schone. En dan lees je dat zij zich vrouwen namen uit die kinderen der mens. Wat wordt ons hier aangewezen? Niet dat schoonheid op zich een kwaad is. Maar wij worden wel gewezen daarop dat die schoonheid misbruikt wordt door het vlees. Meisjes, vrouwen, misschien ook wel in ons midden, die denken dat hun lichaam net zoiets is als een reclamebord boven de bioscoop. Een soort lichtreclame. Alles aan hen moet de nadruk leggen op die schoonheid, die vorm. Daartoe wordt, en dat is al zo oud als de wereld, dat zeg ik erbij. Maar op het erf van de kerk des Heren mogen deze zaken wel genoemd worden. Ik val heus niet om als per ongeluk mijn aandacht erop valt dat een familielid of een kerklid het witte gezicht misschien een klein beetje heeft gepoederd of wat ook, om niet al te wit te zien of wat dan ook. Ik sla er meestal geen aandacht op. Waarom niet? Waarom dan niet? Ik zie in één adem, zie ik ons liggen op ons sterfbed. Mijzelf in de eerste plaats. En jullie ook, meisjes. En dan zie ik dat onttakelde lichaampje, die ingevallen wang, die lijkbleke kleur. En dan gaan wij, het stelt zo weinig voor. O, als God ons het laat zien, dan mogen we er gerust netjes uit proberen te zien, dan gaat het helemaal niet om. Maar dan zeg je, ach, als dat ons doel is in ons leven, dat we ons tot een soort etalage maken en de tempel versieren als een bioscoop of wat dan ook. Ach. Wat is dan de armoede groot? Wat is er dan weinig bekendheid daarmee? De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij is gelijk aan de beesten die vergaan. En nogmaals, je weet, ik ben geen zifter hoor. Ik zie genoeg wel eens, of ik zie weinig, maar dan zie ik, hoef je niet ver van huis te gaan eigenlijk, hè. Dan zie je dat al. En dan glimlach ik meestal een klein beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, kinderspel. En ik zeg, hé, wat heb jij nou op je oog, wat is dat? Of wat heb jij nou op je nagel, wat is dat nou toch? En ik weet wel, dan maak ik daar geen spektakel over. Nee. Zelfs onder Israël was het versieren heel gebruikelijk. Heel gebruikelijk. En het gaat niet om de versiering op zich dat de Heere zegt, ik zal al die attributen wegnemen. Die maantjes en die doosjes en die dingetjes. Nee. Dat was maar de uitwendige. Maar het ging om het verlaten van de levende God. En dan kan God de bruidstooi ook nog wegdoen. En in plaats daarvan alleen maar beschaamdheid en rouwgewaad geven. Maar het gaat me wel hierom. Als wij nou ouder mogen worden. Op onze jaren. Wat zegt dan het woord van God over ons leven? Het huwelijksleven, ja, maar de hele breedte van dat leven. Zouden wij dan daarin opgaan? Ja, ik zou me kunnen indenken dat een vrouw voor haar man een mooie jurk aantrekt. En haar haar netjes maakt, omdat ze denkt, mijn man komt zo thuis. Maar is het naar het gebod van God, als onze meisjes en vrouwen zouden paraderen op de straten van Sodom? om er maar zo aanlokkelijk en aantrekkelijk mogelijk uit te zien.
Voor wie? Voor wie is dat dan?
Moeten wij een wit voetje halen bij de wereld? Wat heeft die daar nou mee te maken? Gij zult niet echt breken. Je weet het. De ontwaarding van het huwelijk houdt daarmee ook verband. Dat staat in de Bijbel. Al kunnen wij zeggen, ja, maar dat denk je dat ik dat bedoel. Zo ben ik niet hoor. Dat bedoel ik helemaal niet. De Bijbel zegt dat wij wel zulke ongelukkige schepselen zijn. Dat wij, als we schoon of knap mogen zijn, onze schoonheid exploiteren. Misbruik maken daarvan. En zo onze eigen weg. En zo bezig zijn om de ander de ogen uit te steken. God heeft het huwelijk weer verbonden. Maar de mens is altijd bezig om te scheiden wat God samengevoegd heeft. En daarom is het zo nodig dat wij daarop letten, dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Alle onkuisheid, alle onreinheid en alle onzuiverheid. Staat de Bijbel dan naast het werkelijke leven? Nee. De Bijbel openbaart ons juist wat het werkelijke leven is. Je moet niet denken, en dat komt in de grondtekst naar de taalgeleerde nog veel duidelijker uit, dat de Bijbel de schrift vaak op zo'n openhartige wijze spreekt over het huwelijk en het huwelijksleven. Dat als je die woorden misschien letterlijk zou oververtaald zien, dat je zou zeggen, nou, wat durft men veel te zeggen over het intieme leven van twee mensen die aan elkaar verbonden zijn. Daarom, de Bijbel staat niet naast of tegenover het leven, maar de Bijbel is het boek van het leven. Als er hier staat dat alle onkuisheid van God vervloekt is, dan wil dat niet zeggen dat, zoals sommigen hebben gedacht en gezegd, dat het huwelijk op zich onkuis is. Nee, dat moet je in het huwelijk niet zoeken, dat moet je in jezelf zoeken. In jezelf. Het huwelijk is niet onkuis. En als een man en een vrouw elkaar bewonderen, elkaar liefhebben, elkaar beminnen, dat is niet de onkuisheid. Datzelfde spreuken waaruit ons is voorgelezen, hoe een mens in de verleiding terecht komt, de onervarene. In datzelfde spreuken en ook in de prediker staat van het leven, het huwelijksleven getekend. Geniet het goede met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uw levens, al uw ijdele dagen. Het is toch ergens wel diep ingrijpend dat vrouwen en mannen die buiten het huwelijk hun schoonheid en hun lichaam voor geld verkopen. Het is toch wel, ja, Ik kan het niet in woorden zeggen. Het is toch wel verbijsterend dat men dat noemt het leven. Die vrouw, oh, die zit in het leven. Is dat het leven? Is dat nou het leven? Daar waar meisjes, vrouwen zich tentoonstellen en met zoveel mannen gemeenschap, is dat het leven? Dat noemt de Bijbel de dood. De Bijbel noemt dat zonder meer de dood. Een pad dat in de hel uitloopt. De Bijbel noemt het strikken. En op wie God vergramd is, die zal erin vallen. De Bijbel waarschuwt het tegen. En zegt, mijn zoon, waarom zou je een vreemde omvangen en in de schoot van een onbekende dolen? Mijn zoon, een lieflijke hinde, een aangenaam steengeitje, een gazelle, dat is de huisvrouw van uw jeugd. Wees blij met haar. Laat dat ook uw vermaak zijn, staat de Bijbel ernaast? Nee, ganselijk niet. Het woord van God tekent ons ook dit leven als een gave van God, ook het huwelijksleven. De Bijbel is niet het boek dat dat deel van ons leven als iets minderwaardigs afschrijft, waar je maar beter niet over praten kunt, niet noemen kunt, als iets wat het daglicht niet zou kunnen verdragen. Ganselijk niet. De Bijbel zegt zelfs, het huwelijk is eerlijk en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Dat zegt het woord van God. Het woord van God tekent het huwelijk niet als een platonische verhouding, waarin de man de broer en de vrouw de zuster is. Nee. Maar het woord van God zegt zelfs, onttrek u elkander niet, tenzij voor een tijd, wanneer er nood is en ellende. De Bijbel zegt zelfs, dat de man de macht niet heeft over zijn eigen lichaam, en de vrouw ook niet over haar eigen lichaam. De Bijbel daarnaast ganselijk niet. De schuld is op ons. De schuld zit bij ons. Maar we kunnen niet zeggen, ja, die Bijbel is ouderwets boek en ja, die houdt geen rekening met de problemen van nou en of. Daar houdt de Bijbel wel rekening mee. En de Bijbel geeft in alles de recht. De koers, hebt gij in het leven lust, in dagen waar men het goede in ziet, gij zult niet echt breken. Ik wil er nog een keer verder gaan. Wij leven een welzijn over dit gebod, met het oog op de kinderen, mijn kinderen, uw kinderen. Maar niet eerst uw kinderen, mijn kinderen. Om ze te vertellen, niet alleen als vader in huis, maar als dienaar van het woord van God, hoe wij en zij de echt kunnen breken in hun verkeerde verhouding. Ja, dat het God mogen behagen om dat woord in hun harten te willen zegenen. En dat ze aan God leerden vragen. Of als Isaac, die was biddende in het veld. In die gewichtige tijd dat die knecht zou terugkomen. Misschien met een vrouw. Voor hem, die zijn moeder verloren was. Wat diep ingrijpend. Opdat we daar iets van zouden mogen leren. Want indien het mogelijk ware, dan zou alles te gronde gaan. Niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Aan de verwoestingen die op dat terrein verwoesten. En het zou mij te ver voeren. Ik hoef het alleen maar te noemen. Een zee van ellende, van bittere tranen, zijn er geschreid. Van verwensingen, van wonden die er geslagen worden in dit leven. Omdat wij, liefhebbers van onszelf, meer dan liefhebbers God zijn. We zullen hier niet ongeschonden onderuit kunnen komen. Maar welzalig is de mens die met de dichter mocht instemmen. Beken daar nu oprecht mijn zonde. Heere, ik ben vleeselijk. Maar die ook eens mag zien hoe door mijn, door uw ongerechtigheden, zijn rug tot bloedens toe gegezeld en gestriemd is. Opdat hij zo het oordeel des doods vanwege het zevende gebod van ons zou afwenden en ons trekken tot het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Amen.